beginnen op een 9. Dat zijn een aantal onderdelen. Omdat er over verschillende onderwerpen vragen zijn gesteld. Ik stel u raad voor om de vragen 1 voor 1 aan de orde te stellen. Dat is net zo gemakkelijk en overzichtelijk. Volgens uw reglement, artikel 39 lid 5, breng ik nog even in herinnering, dat als er vragen gesteld worden, dan kan dat. Maar volgens het reglement hoort dat te gebeuren door degene die de vragen hebben ingediend. Dus het is niet de bedoeling dat we dan daar ook weer over gaan debatteren door deze en gene. Het is uw reglement. U kunt er natuurlijk ook altijd van afwijken, maar het leek mij juist als uw voorzitter om uw reglement in herinnering te roepen. Nou, dat gezegd hebben, gaan we eens kijken hoe dat we door de schriftelijke vragen heen geraken op grond van artikel 39. Dan stel ik eerst aan de orde de vragen die als onderwerp hebben hoge winsten bij gecontracteerde zorgaanbieders. De vragen zijn gesteld door mevrouw Welte. Antwoorden zijn gegeven. Verlangt daar u nog het woord of zegt u het is duidelijk?
Ik zou toch nog graag even het woord willen hebben, voorzitter.
Nou, dank. Maar dan gaat het om aanvullende vragen. Dus,
ja.
Oké, dan hebt u het woord.
Oké. Nou ja, we hebben de beantwoording met belangstelling gelezen. En we snappen dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de winstmarges en rechtmatigheid van bepaalde aanbieders. Alvorens er harde conclusies getrokken kunnen worden. Bent u bereid om de resultaten van dit onderzoek met de Raad te delen? Zo ja, binnen welke termijn en indien niet, waarom niet?
Dat is een duidelijke vraag. Wethouder Spoor.
Uw vraag bestaat eigenlijk uit 2 delen. Bent u bereid te delen? Ja, natuurlijk zou ik bijna willen zeggen. En op welke termijn, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Want ze zijn volop bezig met onderzoek op dit moment. Wij worden wel elke keer bijgepraat bij de peilgemeente over de stand van zaken. Maar ik heb nog niks gehoord wanneer het onderzoek is afgerond. Zodra ik dat weet, zal ik dat ook met u delen.
Dan is dit onderwerp besproken. Dan gaan wij naar het onderwerp waar de vragen over gesteld zijn. Luchthavenbesluit, vliegbasis De Peel. Vragen zijn gesteld door de heer Van der Einde, voor alle duidelijkheid. Het is voldoende. Dan is dat duidelijk. Dan is hiermee deze zaak behandeld. Dan gaan wij naar het derde onderwerp. Dat heeft als onderwerp gevolgen uitspraak Raad van State in zaken de programmatische aanpak stikstof, afgekort PAS, voor lokale of voor andere vergunningstrajecten, bouwplannen en overige ruimtelijke ontwikkelingen. De vragen zijn ingediend door de heren Van Schijndel, Van Helmond en Van Kan. Roept dat nog een aanvullende vraag bij u op of zegt u van het is duidelijk? Dan geef ik het woord aan de heer Van Schijndel. Dit was een non-verbaal gebaar van het antwoord is goed.
Ik probeer op een leuke manier de heer Van Eijden te
citeren. Oké. Nou, het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij ludiek erg sterk was, maar dat ik hem niet begreep. Goed, dan hebben we dit ook aan de orde gehad. En er zijn nog vragen ingediend door de heer Van der Kerkhof en mevrouw Vossen over het uitblijven van huishoudelijke ondersteuning. En ze hadden gevraagd om ook te kunnen volstaan met een mondelinge beantwoording. Nou, omdat de vragen ook op tijd waren ingediend, is dat ook gelukt. Dus de mondelinge beantwoording zal plaatsvinden door mevrouw Spoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik lees eerst de vraag op en vervolgens het antwoord, zoals ik het van de ambtenaar terug heb gekregen. Is het college ervan op de hoogte dat bewoners van Asten via de WMO-wetgeving een beroep kunnen doen op huishoudelijke ondersteuning? Antwoord: ja, daarvan is het college op de hoogte. Tweede vraag: is bekend bij het college dat meerdere inwoners van Asten adequate huishoudelijke hulp in een acute situatie is uitgebleven? Nou, dat antwoord wordt iets langer. U heeft uw vraag toegelicht met twee voorbeelden waarbij het voorbeeld wat in het ED is verschenen geen betrekking had op huishoudelijke ondersteuning. Dat wil ik als eerste aangeven. Het tweede voorbeeld had wel betrekking op huishoudelijke ondersteuning en dit voorbeeld is door ons geanalyseerd. Wat is er gebeurd? Had er anders gehandeld moeten worden? Nou dat. In dit verband met privacy mag ik geen mededelingen doen over de casus. Behalve als de cliënt daar toestemming voor geeft, maar ik heb die toestemming niet ontvangen. Dus ik ga daar ook geen uitlating over doen op dit moment. In zijn algemeenheid kan ik wel informatie geven. En daarbij kan ik in ieder geval in het tweede voorbeeld aangeven dat de informatie die u geeft niet overeenkomt met onze analyse. En eigenlijk zou ik u willen adviseren, als u dit soort casuïstiek ter oren komt, zou u richting de cliënt aan kunnen geven dat ze contact kunnen opnemen met de coördinator van het sociaal team. Want ze voelden zich in de steek gelaten, heb ik begrepen uit uw voorbeeld. Wellicht, en ik denk van wel in deze, had er dan snel een oplossing kunnen komen of waren in ieder geval onduidelijkheden toegelicht. En een andere mogelijkheid voor cliënten in zijn algemeenheid is het indienen van een klacht of uiterste geval een bezwaar. Dan de volgende vraag. Is het college het eens met ons dat het niet had mogen gebeuren en dat het in de toekomst nooit meer mag gebeuren? Ja, ook weer in zijn algemeenheid. Als er zorg of ondersteuning nodig is in een acute situatie, moet dit voorhanden zijn. Daar staan wij met z'n allen achter. Voorwaarde daarbij is dat het ook bekend is bij hulpverleners. En dan bedoel ik niet alleen onze eigen hulpverleners, maar ook in de medische wereld. En als gemeente hebben we weinig ingang in die medische wereld. We zullen wel met onze ketenpartners, met name met de huisartsen, want dat is onze directe lijn, daarover in gesprek blijven wat de mogelijkheden zijn in zo'n situatie. Wat gaat het college ondernemen om huishoudelijke hulp in acute noodsituatie tijdig en binnen een realistische tijdspanne te realiseren? Nou, ik zou je toelichten hoe er nu wordt omgegaan. Naar mijn mening is dat voldoende. Maar goed, dat moet u maar beoordelen. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen situaties waarbij ons sociaal team betrokken is en waarbij dat niet het geval is. Als sociaal team betrokken is en er is sprake van een acute situatie binnen kantoortijden, dan wordt het door de betreffende casusverantwoordelijke opgepakt en zal er gehandeld worden, want zij kennen de sociale kaart. In geval van WMO bestaat de mogelijkheid om een versnelde aanvraag te doen voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. Gaat het om een situatie buiten kantoortijden, dan kan de cliënt bellen met het sociaal team. En dan zal op het bandje te horen zijn wat het spoednummer, crisisnummer, of het nummer van de crisisdienst van Lumens is. En het nummer staat ook bij de spoednummers in het peilbelang, dus ook daar is het terug te vinden. Nou, als deze gebeld worden, pakken zij het verder op en ook zij kennen de sociale kaart en de mogelijkheden in dit soort acute situaties / crisissituaties. Als het sociaal team niet betrokken is, zoals eigenlijk in beide voorbeelden in de aanvang het geval was, is het allereerst aan de huisarts of aan het ziekenhuis, transferverpleegkundige, om aandacht te besteden aan de thuissituatie van de patiënt. Dus de vragen moeten dan gesteld worden, kan iemand wel naar huis? Of is daar ondersteuning nodig? Wij zullen onze huisartsen vragen hier aandacht voor te hebben. En als dat dan niet gebeurt, dus tenminste. En dat ook met hun collega's binnen de ziekenhuiswereld te bespreken. In uw eerste voorbeeld valt te lezen dat de ambulancebroeders en mensen van de huisartsenpost al 2 uur hadden gebeld. Om opvang ging het over, voor mevrouw te regelen. En er zal bekendheid moeten komen met de sociale kaart, zodat ze dit soort hulpverleners ook weten van bijvoorbeeld logeerhuizen, zorghotels. Want die zijn er wel degelijk, alleen het helpt niet als het niet bekend is. Want dan kunnen ze er geen beroep op doen. Tot zover beantwoording, voorzitter.
Ik kijk even naar de stellers of dit voldoende is, of dat nog een aanvullende vraag oproept. Ik kijk even. Mevrouw Vossen.
Ja, dankjewel. Een vraagje, en misschien is er een open deur. Maar weten de cliënten ook allemaal waar ze dan precies moeten zijn? Of zijn ze dan afhankelijk van een huisarts of een crisisopvang of een ambulance die hun daarop wijst? Zijn die wegen duidelijk voor die mensen welke ze moeten bewandelen?
Als het gaat om cliënten die bekend zijn bij het sociaal team, dan wordt dat met ze gecommuniceerd. Sowieso hebben ze altijd het nummer van het sociaal team. Staat ook in het beeldbelang overigens. Hè. Dus dan krijgen ze dat bandje waar ik net over sprak. Gaat het via de medische weg, dan zal er altijd een huisarts, ziekenhuis bij betrokken zijn. En dat is dan degene die ook de achtervang belt en kijkt naar opvang. En afgelopen week is ook al herhaaldelijk in de krant te lezen geweest dat dat gewoon ook voor huisartsen heel lastig is. Want zij bellen zich ook 3 slagen naar rond om een geschikte plek te vinden. Dus ja, het is wel degelijk een probleem. De cliënten hoeven zelf niet te gaan rondbellen in principe. Dat moet de hulpverlener doen of de huisarts in dit geval.
Dat is de laatste.
Laatste waarschijnlijk. Ben ik het weer kwijt, wil ik nou vragen. De huisarts die moet dus rondbellen. Maar op het moment dat het dan niet lukt, dan zit zo iemand wel met de handen in het haar. Wat zijn dan nog de oplossingen? Ja, dat blijft eigenlijk een beetje lastig. Hè?
Want, dat blijft ook
en
lastig.
Zeker in oudere zeker. Mensen die dan niet meer weten waar ze naartoe moeten. En dan denken van, er komt niemand, wat nu? Ja.
Ja, gelukkig is het nog steeds een incident. Maar de bedden zijn sterk verminderd de afgelopen jaren, ook in de medische wereld. Dat geeft een probleem in dit soort situaties waarbij mensen geen beroep kunnen doen op hun netwerk. Gelukkig zijn er natuurlijk wel heel veel mensen die dat wel nog kunnen. Het is niet voor niks dat huisartsen aan de bel trekken nu op dit moment. En eigenlijk moeten er bedden bij, maar goed, die moeten weer bekostigd worden door de zorgverzekeraars. Ja, volgens mij hoef ik daar niet veel op uit te leggen.
Waarom had u in de eerste termijn niet ook geantwoord? Want nou zitten we in de derde termijn. Dus ik laat het nou toe, maar ik vraag aan de eerste termijn wie het woord wenst. En dan komt mevrouw Vos in de eerste termijn, dan komt in de tweede termijn, dan komt u in de derde termijn. Ik doe het nou, maar ik roep u op om, als ik in de eerste termijn is, dan mag iedereen praten. Dus dan kunt u het ook doen.
Nou ja, dat is dan een misverstand, voorzitter. Want voordat ik mijn vingertje omhoog kon steken, had mevrouw Vos het woord al gekregen. Ik denk, nou, dan wacht ik even netjes af. Ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen, maar blijkbaar is de casus die ik hier aandraag, daar zijn te weinig gegevens over bekend, zodat volgens mij u niet bij de goede casus terecht bent gekomen. Ik heb nog steeds toch wel het idee dat, want het betreft een persoon die geen hulpvrager is, dat zijn hele bescheiden mensen, maar ik wil toch kijken of dat ik niet buiten de openbaarheid kan kijken of dat er toch niet iets is blijven liggen wat in de toekomst beter kan, gewoon om het product te verbeteren. Want ik heb nog steeds het idee dat er ergens en mensen werken en werken hard en toch, zoals het bij mij overkomt, is daar ergens een foutje gemaakt of iets blijven liggen wat voor verbetering vatbaar is. Dat hoeft niet in de vergadering, hoeft ook niet in de openbaarheid, maar ik wil kijken of dat daar mogelijkheden zijn om te kijken of dat product verbeterd kan worden.
Ik zou graag een verduidelijkende vraag stellen. Heeft u het dan over voorbeeld 1 of voorbeeld 2?
Dat gaat over voorbeeld 2.
2.
Ja.
Ja, dus zoals ik al eerder aangaf, ik kan niks over de casus zeggen. Want dat zou het veel makkelijker maken, maar dat ga ik niet doen zonder toestemming van de cliënt. En ook niet buiten de vergadering om. Dus levert u mij de toestemming van de cliënt aan dat ik dat maar met u mag bespreken en dan zal ik het met u bespreken.
Dan is hiermee dit punt